Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media. En ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee J. de Jong uit Nijkerk. Vanavond houdt om 6:30 wegens ziekte niet dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal voor te gaan, maar kandidaat J. Mulder. Morgenavond op Oudejaarsdag begint de avonddienst om 7:00, op Nieuwjaarsmorgen om 10:00. Collecte, de eerste rondgang is de diaconale collecte voor gemeentewerk in Kosovo. Tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters. En de collecte bij de uitgang is de collecte vanwege de vrije zitplaatsen. Van harte deze collecte aanbevolen. De oliebollenactie heeft het mooie bedrag van €480 netto opgebracht. In de voorbeden willen we gedenken de heer G. Petersen. Hij kon weer thuiskomen uit het ziekenhuis, maar zal waarschijnlijk deze week een grote operatie moeten ondergaan in het UMC te Utrecht. Mevrouw Schotsman-Wallet, zij moest vanwege ernstige benauwdheid opgenomen worden in het Meanderziekenhuis te Amersfoort. En organist Han van Dam speelt in deze dienst voor het laatst na jarenlang organist voor onze gemeente te zijn geweest. Organist Theo ten Brake zal zijn plaats innemen. We gaan nu zingen op Psalm 149 vers 1. Wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u al rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Kom gemeente, we samen deze dienst gaan vervolgen en zingen naar Psalm 31, vers 15 en ook vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 15 en 17 uit Psalm 31. Gemeente, stellen we ons er nu onder de tuchten de belofte van Gods heilige wet. En aansluitend willen wij zingen uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119, vers 25. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, het is onnodig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, wil ons samen buigen voor de Heer en bidden om zijn zegen over de opening van zijn woord. Laten wij samen bidden. Trouwe, almachtige Heer in de hemel, wij danken u dat wij weer opnieuw samen mogen zijn in dit huis van het gebed, in het midden van ons dorp Nijkerkerkeveen. Samen als gemeente bijeengebracht rondom uw woord. En heren, het is niet al een week geleden. Nee, het is zelfs nog korter, want in de achterliggende dagen, de achterliggende week, mochten we met elkaar ook stilstaan bij dat geweldige, dat machtige, de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, herdacht op het kerstfeest. En heren, nu zijn de kerstdagen weer voorbij. Maar geef dat het in ons hart nog altijd mag leven, dat wij het niet alleen maar moeten doen met nog wat licht wat wij in of rondom huis hebben, of andere dingen die ons eventueel nog herinneren aan de voorbije kerstdagen. Maar Heere, dat het mag leven in ons hart. Geloofd zij God, wij zongen het. Maar Heere, mogen dat ook woorden zijn die nog altijd mogen resoneren in ons hart en leven. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ja, Heere, want daar gaat het toch om. Dat ook wij persoonlijk, net als die herders, mochten leren knielen bij de kribbe van het kindje, van de geboren zaligmaker, de redder van zondaren. En Heere, daar ben ik, daar zijn wij, jong, oud, wie we zijn, hier in de kerk, thuis met ons verbonden en meeluisterend, er ook een van. Dat, Heere, dat is van nature ook onze naam. Dat is ons leven, dat is ons bestaan, zondaar. Gevallen mensenkind, weg uit het paradijs, weg uit het leven zoals u het bedoeld had. En Heere, als we daar een klein beetje van hebben leren verstaan, hebben leren begrijpen. En Heere, dan zullen wij nooit ten volle kunnen vatten, kunnen begrijpen wat dat is. Zoals we ook nooit ten volle zullen begrijpen de grootheid van uw genade, van uw ontferming. Maar als we het maar een klein beetje geleerd hebben, Heere, dan gaan we ook leren zoeken naar een redder, naar een verlosser. En Heere, dan hoeven we eigenlijk niet eens zo lang te zoeken. Want u hebt hem al gegeven. U hebt ons zelfs de plaats bekendgemaakt waar we hem kunnen en waar we hem mogen vinden. We hoeven eigenlijk alleen maar te knielen, te buigen. En Heere, dat doe je met je hart. Buigen voor de Heere en hem belijden al je zonden, al je verkeerde dingen. Dat we ook zo eigen gereid zijn en dat we het ook al zo vaak gehoord hebben, Heere, waar we moeten zijn, maar misschien er ook heel lang toch maar iedere keer weer langs heen gegaan zijn. En onszelf gebleven zijn. En Heere, ook als we u mochten leren kennen, dan kan het zomaar gebeuren. Dat overkwam Jozef en Maria toch ook, dat ze op een gegeven moment de Heer Jezus weer kwijt waren. In Jeruzalem. In de stad waar hij naartoe moest, waar het huis van zijn vader stond. En zo kan het ook maar zomaar gaan in ons leven, Heere. Je denkt dat je nog gewoon meedoet, je gaat naar de kerk, je leest de Bijbel, maar toch, het is soms zo alleen maar met de buitenkant. En je hart is er niet meer echt bij. Want in je hart leven zoveel andere dingen waar je mee bezig bent en waar je in opgaat en die je eigenlijk veel belangrijker vindt. En dan kan het zomaar gebeuren dat je hem uit het oog verliest. En dat je hem kwijtraakt uit je hart. Maar Heere, wij bidden het vanmorgen opnieuw. Wilt u ons niet loslaten? En als dat zo zou zijn, Heere, dat we u uit het hart verloren zijn, wilt u dan zelf ons in het hart grijpen? En wilt u ons er zelf aan ontdekken? En mag het weer gaan leven, Heere, die hoop, die verwachting, dat uw woord vast en zeker is. Ook dat hebben we gezongen, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop u mij hoop, waarop u mij verwachting hebt gegeven. Heere, zo bent u doorgegaan, van het begin van dit jaar, tot aan deze laatste zondag van 2018. Want zover is het op de kalender alweer gekomen, Heere, de laatste zondag. En we mogen er weer zijn, we danken u ervoor, Heere. We danken u dat u ons ervoor de kracht en de gezondheid gegeven hebt, de mogelijkheid, de gelegenheid. We denken daarbij ook aan alle die met ons verbonden zijn en die door omstandigheden niet naar de kerk kunnen gaan. Wilt u ook bij en met hen zijn? Wees ook met ons, ook op deze zondag, Heere. Als wij een taak hebben, we denken aan de kosten, we denken aan de organist. Dat moet er ook door hem heen gaan, Heere, nu die ook beseft dat het inderdaad de laatste zondag, de laatste dienst is waarop hij de gemeentezang mag begeleiden. Vanaf de orgelbank eigenlijk ook telkens weer rondom de verkondiging van het woord. Een vertolking, een verkondiging in het orgelspel. En waarin je soms op zo'n wonderlijke wijze ook de inhoud van het woord mag bijvallen. Heren, wij danken u dat broeder Van Dam dat vele jaren in het midden van de gemeente heeft mogen doen. Dat u hem daarvoor de liefde, de kracht, de gave geschonken hebt om dit werk te kunnen en te mogen doen. En wil ook in deze dienst bij hem zijn, heren. Wilt u ook met ons zijn in het geven van onze gaven? Zegen ook dat werk, heren, wat daarmee gedaan mag worden in de gemeente en in deze wereld waarin zoveel gebrokenheid een nood is. Heren, ontferm u en wees bij ons, bij jong en oud, ieder persoonlijk. En neem in de verkondiging ook de kinderen en de jongeren mee, heren, dat zij ook ontdekken en beseffen. De Heere ziet ook mij en heeft ook een woord van mij. Zegen ons zo allen met elkaar, we bidden het, uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij openen met elkaar, gemeente, de Bijbel, het woord van de Heere God, en slaan op Lucas 2, het evangelie naar Lucas hoofdstuk 2. En lezen daaruit de versen 22 tot en met 35. Lucas 2, de versen 22 tot en met 35. Een gedeelte wat volgt op de vertolking van de geboorte van de Heer Jezus in de kribbe van Bethlehem. En nadat de herders ook bij hem geweest zijn en hebben geknield in Bethlehem. En toen de dagen van haar reiniging, dus van Maria, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, de Heer Jezus, Lucas die vertelt gewoon verder, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat er gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij mogen, gemeente, nu onze gaven gaan geven voor de doelen zoals u bekendgemaakt zijn, nogmaals van harte bij u aanbevolen. En wij gaan zingen uit Psalm 130. Psalm 130. Wij zongen zojuist al uit Psalm 119, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting, hoop gegeven hebt. Nou, u begrijpt nu wel, dat heeft ook met Simeon te maken. En daar hoort ook bij, ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130 vers 3 en ook vers 4, hoopt op de Heer gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 3 en 4 uit Psalm 130. Gemeente Kerntekst, voor de verkondiging van het woord op deze laatste zondag van het jaar vinden we met elkaar gelezen Bijbelgedeelte Lucas 2, vers 29a. Lucas 2, vers 29a. Nu laat u, heren, uw dienstknecht gaan in vrede. Heen gaan in vrede. Gemeente, nog 2 dagen, of eigenlijk niet eens meer 2 volle dagen. En het jaar 2018 is alweer voorbij. Dat schrijven we, jongens, meisjes, bij de geschiedenis. Want alles wat voorbij is, wat verleden is, dat is toch geschiedenis geworden. En ook bijna dit jaar alweer. Want vandaag is het de laatste zondag van dit jaar. En ja, hoe gaat dat aan die laatste dagen van het jaar? Allerlei gedachten die gaan soms door je heen. Allerlei beelden van dingen die gebeurd zijn. Hoogtepunten misschien in je leven. Dieptepunten soms ook. Die gaan als het ware weer in gedachten aan je voorbij. Dat hoort nou eenmaal bij het einde van een jaar. Terugkijken. Trouwens, de media, die gaan ons daar heel duidelijk in voor. Allerlei terugblikken hoor je die laatste dagen, zie je die laatste dagen aan je voorbij gaan, lees je. Allerlei gebeurtenissen worden opgerakeld en voor het voetlicht gehaald en op teruggekeken. Hoe was dit? Hoe ging dat? En hoe zou dat misschien anders kunnen? En hoe moet je daar naar kijken? En onwillekeurig, gemeente, doe je dat toch ook een klein beetje in je eigen leven. Je maakt de balans op. En ja, als je het over de balans hebt, zeker in de termen van de economie, dan denk je aan winst, verlies, maar zo gaat het toch ook in je eigen leven. Hoe kijk je terug? Met welke blik kijk je terug? Hoe kijk je erop terug? Ja, je kunt zakelijk terugkijken. En je kunt ook nagaan, eraan denken wat het jaar je gebracht heeft. Voordeel of nadeel. Wat het in je leven gedaan en gegeven heeft. Vreugde of zorgen, verdriet, moeilijke dingen. Of gemeente, om maar even heel dicht bij huis te blijven nog. Waar we enkele dagen geleden bij mochten stilstaan. Speelt dat in die terugblik ook een rol? Anders gezegd, gemeente, jongens en meisjes, heb je kerstfeest mogen vieren? Ja, moet je goed begrijpen. Ik bedoel natuurlijk niet in die zin van dat je in de kerk geweest, dat is mooi. En dat je op een kerstfeest geweest bent van een club of vereniging of een zangdienst. Misschien wel wat hebben mogen voorlezen, wat opzeggen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik heb kerstfeest gevierd. Ja, dat is mooi, maar heeft het ook wat achtergelaten? Heeft het in je hart, in je leven, ook wat gedaan? Anders gezegd, heb je leren knielen? Want daar gaat het toch om? Op kerstfeest? Heb je leren knielen bij de kribbe van Bethlehem? En daar hoef je niet eens voor in Israël. Hoef je niet eens geen reis voor te maken. Mag je gewoon thuis doen. Op je eigen kamer. Bij je vader, bij je moeder. Waar dan ook. Leren buigen voor de Heer Jezus Christus. En dat je het ook mocht ontdekken. Misschien wel voor de eerste keer, echt. Dat ging leven in je hart, hè. Of misschien weer opnieuw. Ja, het is echt waar, heren. U bevestigt het. U bent mijn zaligmaker. U bent mijn redder. U bent ook voor mij naar deze aarde, naar deze wereld gekomen. Anders zou het met mij nooit goed komen. Kijk. Als je zo kerstfeest hebt mogen vieren, hè. En als je er zo op mag terugkijken. Dan ligt het niet achter je. Dan gaat het met je mee. En dan ga je ook anders kijken. Dan ga je ook anders kijken naar de dingen van dit leven. En dan denk je misschien wel, ja, laatste zondag, morgen oudejaarsdag. En dan hopelijk beleven we wel eens weer een nieuw jaar. Maar wat zal het ons brengen? Ziet er allemaal niet zo rooskleurig uit in de wereld. Wat hoor je niet van een rampen en van dingen. Dan weer hier overstromingen. Dan weer daar een orkaan. Dan weer geweldige ongelukken. Ook soms in een gezin, in families. En wat er achterliggende week in een lekker kerk gebeurd is. Zoveel kinderen, jonge mannen uit één gezin, bij een ongeval betrokken. Ja, hoe moet het dan, denk je? Hoe moet je verder het nieuwe jaar werden? Maar als je nou echt kerstfeest hebt mogen vieren, hebt mogen knielen bij de kribben, dan ga je ook daarin ook anders kijken. Want het geloof kijkt verder. Het geloof kijkt verder dan wat je ziet. Verder ook dan wat je in een heel jaar gezien hebt. En daarom mag je ook deze late zondag van het jaar, mag je bij de Heer komen. Bij Hem komen om het leven met alles wat er gebeurd is. Om dat voor Hem neer te leggen. Om in vrede, het jaar af te sluiten. Om in vrede verder te gaan. Heen te gaan. Lucas, de evangelist, die brengt ons weer terug in Jeruzalem. Daar in de heilige tempel. Ja, daar is het eigenlijk begonnen, zou je kunnen zeggen. Het advent, de adventsboodschap. Die is toch begonnen in de tempel, dat weet je dan nog wel. Want waar verscheen de engel? Voor het eerst. Rondom de kerstgeschiedenis. Toch in de tempel, bij de priester Zacharias, om hem te vertellen dat hij en zijn vrouw, die mensen weet je wel, op hoge leeftijd nog een kindje zouden krijgen. De wegbereider, de voorloper van de Heere Jezus. En naar die tempel brengt Lucas ons vandaag in dit Bijbelgedeelte weer terug. Daar waar de engel gesproken heeft tegen Zacharias over bekering en toerusting van Israël. Want dat was de taak van zijn zoon Johannes. Omdat Israël zijn Messias zou kunnen ontvangen. Omdat ze hem zouden gaan verwachten. Naar hem zouden gaan uitkijken. Hem nodig zouden leren krijgen. En dan? Ongedacht. Onverwacht. Dan is hij daar. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. Zo profeteerde de profeet Maleachi al. Maar wat zie je dan? Wat is er dan voor bijzonders? Nou, zo te zien, gemeente, eigenlijk niks. Het lijkt zo heel gewoon. Een vader en een moeder met een pasgeboren kind op het tempelplein, zoals dat dagelijks gebeurde, om het reinigingsoffer te brengen. Zo stond het in Leviticus 12. Als er een jongetje geboren was, na 40 dagen, en als er een meisje geboren was, na 80 dagen. En dan moest je een schaap meebrengen, als je genoeg geld had. En anders een paar duiven. En die moest je offeren. Zo moest dat van de Heere God. Zo had hij dat zelf toen zijn volk in het land Kanaan kwam gewild. En afgesproken, gezegd. En daarbij moest de eerstgeboren zoon, dus de oudste zoon in het gezin, die moest, zo heette dat, gelost worden. En het was eigenlijk een herinnering aan het feit dat in Israël de eerstgeborene gespaard gebleven is, toen in heel Egypte al de eerstgeborenen stierven onder de hand van de verderfengel. U en jullie jongens en meisjes kennen die geschiedenis wel, hè, uit het Oude Testament. Je weet wel, Israël, de nakomelingen van Jacob, zijn slaven in Egypte. En eindelijk, na jaren, dan komt Mozes, gestuurd door de Heere God, en die gaat zeggen, God gaat jullie bevrijden. Maar de farao laat ze niet gaan. Daar zijn eerst die 10 plagen voor nodig, weet je wel. En die laatste plaag, daar gaat het om. Die ergste. Bij Israël, had Mozes gezegd, hè, moesten ze allemaal een lam slachten, bloed aan de deurposten strijken, en waar bloed was, daar zou de engel voorbij gaan. Maar waar geen bloed was, daar zou de oudste sterven. Nou, daar herinnert dat aan. Want eigenlijk bedoelde de Heere God, de eerstgeborene, de oudste zoon in het gezin, die hoort in specifieke zin eigenlijk mij toe. En die moet ook werkzaam zijn in mijn dienst. En later, tijdens de woestijnreis, toen wees de Heere God daarvoor speciaal de stam van Levi aan. Want daaruit kwamen de priesters en de levieten die dienden in de tempel. En er hoefden de anderen van de andere stammen niet meer. Maar dan moest toch wel altijd de oudste, de eerstgeborene, gelost worden. En daarom werd hij de priester voorgesteld, werd dat offer gebracht en zo werd hij gelost. Was hij dus eigenlijk vrij om in de tempel te werken, zijn leven dienstbaar op te stellen. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan vrij bent van de Heere God. Daar ben je nooit, gemeente. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, hoe je leeft, je bent nooit, vergeet dat niet. Je bent nooit vrij van God. Maar ze werden wel vrijgesteld van de dienst in de tempel. En dat zegt tegelijkertijd, gemeente, dat een mensenleven dus niet vanzelfsprekend is. En dat je dus ook met je leven maar niet zomaar kunt doen wat je wilt en wat je zelf goed denkt. Nee, de Heere God die zegt daarmee, met dat gebaar, met dat ritueel, zegt de Heere God, je leven behoort mij toe. Uw leven, jouw leven, mijn leven. Beseffen we dat nog, gemeente? Ook in 2018. In alles zoals wij het leven kennen en zoals we het leven leven, denk je daar wel eens aan. Mijn leven behoort toe aan de Heere God. Is voor hem bestemd. Maar qua handelingen en gebruiken is er eigenlijk, als je naar die tempel kijkt en dan staan die twee mensen, Jozef en Maria, komen met dat kind op de armen, is er eigenlijk niks bijzonders aan de hand. Bij zijn geboorte is er een engelenleger en is er engelenzang. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen de welbehagen. Maar nu gewoon in de massa opgenomen. Geen mensen die om welke reden dan ook iets opvallen. En dan weten wij vanuit het evangelie dat het hier gaat om de Zoon van God, toch? Zoals wij weten dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat hij bezig is zijn terugkomst voor te bereiden. Maar je ziet toch niks bijzonders? Uren, dagen, maanden, jaren volgen elkaar op. 2018 wordt over bijna twee dagen 2019. Maar waar is die overwinningsheerlijkheid van de Heer Jezus te zien? Waar is zijn macht, zijn majesteit te zien? Er gebeuren toch verschrikkelijke dingen, ook in onze tijdgemeente in de wereld. En misschien, ik weet het niet, maar misschien ligt jouw eigen leven wel op zijn kop. Maar waar blijft de macht van Jezus Christus? Je ziet toch eigenlijk niks bijzonders? Hij kwam bij ons, heel gewoon. Op de achtste dag van zijn leven werd hij besneden, net als alle andere jongetjes. De kleine Jezus at en dronk, sliep en huilde. Zijn moeder verschoonde en vertroetelde hem, net als bij alle andere babytjes gebeurde. En nu, na 40 dagen, staan ze hier in de tempel. Eigenlijk, voor het gewone oog, niks bijzonders. De dagelijkse gang van zaken. De dagen volgen elkaar op. De jaren volgen elkaar op. Het zoveelste jaar van onze Heere begint over bijna twee dagen. En waar is nu zijn glorie? Waar zie je zijn aanwezigheid? Misschien vraag je dat wel eens af. Waar zie ik u, Heer? Het lijkt allemaal heel gewoon door te gaan. Maar dan is daar opeens een zekere Simeon. Hij staat daar zomaar opeens bij Jozef en Maria. Hij staat daar opeens met dat kind in zijn armen. Te zingen. God te loven. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Simeon? Wie is die? Waar komt die zo ineens vandaan? Lucas weet eigenlijk niet heel veel van hem te vertellen. Dat hij in Jeruzalem is. Dat hij Simeon heet. En daar moet je niet overheen lezen. Dat vertelt Lucas ook. Hij was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israël. Heel kort samengevat kun je zeggen, als je op die man lette, hoe die leefde, dan zag je iets van zijn liefde voor de Heer. De dingen die hij zei en die hij deed, die lieten zien dat hij volgens de geboden van God wilde leven. Omdat God de eerste, de belangrijkste in zijn leven geworden was. Dat hij wilde leven volgens Gods recht. Zoals God het bedoeld en gezegd heeft. Dat wil niet zeggen dat hij nooit verkeerde dingen deed. Nee, Simeon was geen zonderloos mens, geen volmaakt mens. Maar door Gods genade in zijn leven, in zijn hart, was het verlangen gegroeid, gewekt, om de Heere oprecht te dienen en te volgen. En dan weet je zelf wel, als je dat verlangen mag kennen, dat gaat met vallen en opstaan. Je wilt zo graag het goede, het volmaakte, maar het breekt je soms iedere keer bij de hand af. Maar het leeft wel in je hart. En je kunt niet zonder, de Heer. Nou, dat geldt ook van deze Simeon. Een man die door het werk van de Heilige Geest in diepe eerbied naar de Heere luisterde. Dat zegt trouwens ook zijn naam. Simeon. Hoorder betekent dat. Hoorder. Afgestemd op de Heilige Geest. Je door hem laten leiden. Godvrezend. Dat betekent eigenlijk ook Godvragend. Heere, help mij. Leid mij, leer mij u te volgen, stuur mij. En dat juist leerde hem uitzien naar de vertroosting van Israël. Het moment dat God komt om zijn volk te bevrijden van alle onrecht en lijden, die doen kon wat Israël zelf niet kon, wat hen de eeuwen door steeds bij de handen afgebroken is. Want iedere keer wie ziet de hele geschiedenis van dit volk door de hele Bijbel door. God moet er aan te pas komen. Wie kon hen redden en bevrijden uit Egypte? Wie kon hen bevrijden van de Filistijnen en andere volkeren? Wie kon hen terugbrengen uit de ballingschap van Babel? Wie kon de redder en zaligmaker geven? Ook vandaag in jouw leven, weet het. Ken je hem? Simeon verwachtte hem. Troost mijn volk. En door de Heilige Geest geleid, die geeft dat in zijn hart, dat hij nu naar de tempel moet, komt hij naar de tempel. Zijn hart, zijn leven was gericht op de belofte van God. Op wat God gezegd had in zijn woord. En daarom hoort hij de stem van de Heilige Geest. En al ziet niemand iets bijzonders, het oog van het hart, het oog van het geloof ziet hem. De vertrooster, de bijstand, de advocaat, de redder en zaligmaker van zondaren. Simeon neemt hem in zijn armen. Nee, eigenlijk, hij letterlijk staat er, hij ontving hem in zijn armen. En zo gaat dat, gemeente. De zaligheid die wordt bij Simeon gebracht, die wordt als het ware naar hem toegebracht en in de armen gelegd. Het wordt voor hem, zeg maar, een happy day. Geloven, gemeente, dat is het aannemen van een gegeven Jezus. En wat je van God krijgt, dat is altijd goed. En dat past altijd. Dit kind, waar de grote massa aan voorbij loopt, ook daar op het tempelplein. Dit kind is nou precies goed voor hem. Maar gemeente, maak het vraag. Hoe vaak is ook dit jaar die zaligheid, die zaligmaker, door middel van de verkondiging van het woord, u en jou aangeboden? En wat deed je met hem? Is er in jouw leven ook iets van die wonderlijke vrede gekomen? Nu laat u, Heere, uw dienstknecht, uw slaaf, uw dienaar, die door genade uw eigendom geworden is, die u gekocht hebt met uw bloed, gaan in vrede. Dat zingt Simeon. En zeg je dat, gemeente, nu we aangekomen zijn op de 52e zondag van het jaar 2018. De laatste zondag van dit jaar. Zeg je dat nou ook mee met Simeon? Dat in vrede gaan. En zo in vrede het jaar mogen afsluiten. En verder mogen gaan. In de traditie van de kerk is Simeon een oude man. En door de woorden die hij zingt, is doorgaans ook de gedachte gekomen dat hij binnenkort zal gaan sterven. Dat hij aan het einde van zijn leven staat. Te meer dat hij van God de woorden gekregen had dat hij niet zou sterven eer voor hij de gezalfde van de Heere zou zien. En zo heeft dit heengaan in vrede de betekenis gekregen van in vrede inslapen, in vrede naar het levenseinde gaan. Maar dat zou kunnen. De leeftijd van Simeon wordt niet genoemd, wordt niet van Anna wel, maar van Simeon niet. Maar heen gaan in vrede, dat kan ook iets hebben van bijvoorbeeld Psalm 4. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Dan is het niet heen gaan om binnen enkele dagen al te gaan sterven, maar juist om te leven. Te leven in en vanuit de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Precies zo als wanneer wij aan het einde van de dienst mogen heen gaan in vrede. Gedragen door de zegen van de Heere. En zo, gemeente, en dan zou het nog een paar dagen zijn, of waar we elkaar toe wensen, nog vele jaren, dan kun je er ook mee verder. Want in die vrede vind je rust om los te laten. Alles wat in het afgelopen jaar gebeurd is en wat je terneerdrukt. Alle ontwikkelingen in onze samenleving. Alles wat je hebt meegemaakt. Alles waar je zo druk voor en over gemaakt hebt. En wat misschien zelfs wel op niets is uitgelopen. De fouten die je maakt. De zonden die je aankleven. Vrede. Simeon zingt van dezelfde vrede als waarvan de engelen zongen in de kerstnacht. Vrede op aarde. Maar die begint, gemeente, bij de vrede met God. Een vrede met een diep geheim waarvoor God je ogen, je hart moet openen. Want natuurlijk kun je zeggen, nou, ik heb er wel vrede mee hoor, als het allemaal gegaan is. En misschien ook als je ouder geworden bent of al heel oud geworden bent, ik heb er allemaal vrede mee, het is goed. Maar het is mooi geweest, een mooi jaar, een mooi leven gehad, genoten van zoveel dingen. Ik kan in vrede afsluiten, ik kan in vrede afscheid nemen. Fijn huwelijk, geen zorg in het gezin. Die operatie die mocht gebeuren, het mocht goed gaan. Ondanks je leeftijd kun je nog veel doen. Op school, op je werk, het ging allemaal goed. Ik kan het wel in vrede achterlaten. Maar u, of jij, hebt daar misschien wel erg veel moeite mee. Er was en er is, ook op dit moment, nog zoveel verdriet en narigheid en zorgen. Het ging helemaal mis. Misschien wel in je huwelijk. Misschien wel op school. Met je opleiding. Met je bedrijf. Of toen je bij de dokter kwam. En je de uitslag hoorde. Alsof je leven instortte. Alsof er een bom ontplofte. Of omdat je geliefde wegviel. Vrede, ach man, hoe kom je erbij? Nee, dit jaar in vrede afsluiten, in vrede verder gaan. Nee, dat lukt me echt niet. Hoe zou ik het allemaal los kunnen laten? In vrede neerliggen en slapen? Want? Ja, ga nou eens verder. Laten we luisteren naar de dichter. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Anders gezegd, gemeente, kun je het loslaten, omdat je aan de Heer Jezus genoeg hebt, dat je weet, er waren veel zegeningen, maar zonder die ene zegen is alles hopeloos verloren. Maar ook zoveel zorgen. Zoveel pijn nog altijd, in je hart, of letterlijk. Zoveel verdriet, zoveel mij afgenomen. Maar hij blijft. Zijn genade, dat is mijn houvast, dat is mijn troost. Stel dat de klok morgen avond, nacht, om 12:00 voor het laatst zou slaan. Er geen 2019 meer zou komen. Kun je dan echt loskomen van alles wat zo belangrijk voor je was? Maar ook van alles wat niet mooi was? Kun je loslaten en overgeven aan de Heer? Met alles wat er is, tot rust komen bij Hem, die je leven leidt, in goede en in kwade dagen rust vinden, vrede, terwijl je nog midden in het leven staat. Die rust, die vrede vond Simeon. Niet door even aan de kant te gaan zitten, maar door bij hem te komen. In de zaligmaker. In hem, die in zijn armen ligt. Want uw ogen hebben uw zaligheid gezien. En in dat Griekse woord klinkt door. Behoud. Redding. Verlossing. Heil. Zaligheid. Echt geluk. In dit kind mag hij ontvangen alles wat de Heiland te geven heeft. Zijn liefde en zorg voor elke dag. En daar hebben wij nog meer te zingen, gemeente, dan Simeon. Want wij weten van Goede Vrijdag. En van Pasen. En van Hemelvaart. En van Pinksteren, toch? En het is de Heilige Geest die doet uitzien naar die grote en heerlijke dag van zijn terugkomst. Dat trekt toch wel eens, gemeente. Gaan in vrede. Dat betekent eigenlijk losmaken. Ontbinden, losbinden. En dat is zo gezegend aan de ene kant de dingen loslaten, juist op de grens van de jaarwisseling, om ze te leggen in zijn handen. Maar dat betekent ook wat Paulus zegt, verlangen naar huis. Ik wenste wel ontbonden te zijn en bij Christus te wezen, zegt Paulus. Het is eigenlijk net als bij wat ik ooit eens gelezen heb, bij die poolhonden. Die poolhonden die de sleeën trekken, beladen met goederen en met mensen. Een zware tocht door die sneeuw, waar veel inspanning voor nodig is. Maar zodra ze dichter bij huis komen, herkennen en ruiken ze het al. Thuis. En dan trekken ze nog harder. En om nog vlugger thuis te zijn. En eenmaal aangekomen op het erf, dan worden ze van de sleeën losgemaakt. En dan kunnen ze zonder slee naar binnen rennen. Thuis. In de warmte. In het licht. Dat is toch ook in het hart, gemeente. Van alle die de Heere kennen. Die trekkracht naar huis. De geest in het hart. En de heerlijkheid van de hemel. Die zijn als twee polen die elkaar aantrekken. Twee magneten die tegen elkaar aan willen klikken. En ik weet wel, dat staat in ons leven, ook in ons geestelijk leven, best wel eens op een laag pitje. Maar nog altijd, ook in 2018, zijn en waren er die teugels. Het woord van God, om je te leiden en te leven voor de Heer. En wees eens eerlijk, hoeveel dagen van dit jaar waren er werkelijk voor God, gemeente? Omdat je de Heer er echt bij betrok bij de dingen van je leven. In vreugde en verdriet. Nee, vooral dat laatste. Wel eens heel moeilijk. Dat is zo. Tenzij. En totdat de Heilige Geest ons dit kind laat zien. Zoals Simeon het zag. En in dit kind laat de Heere zich zien. Zoals hij is. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Nu lezen we in het Nieuwe Testament meestal Kyrios voor de naam Heere. Maar hier gebruikt Lucas het woord despoot. En als je het woord despoot hoort, dan klinkt dat eigenlijk best ongunstig in onze oren. Dat betekent van het Grieks zoiets als beschikker. Iemand die alle bevoegdheid heeft. Iemand die beslist zonder daarvan rekenschap te hoeven afleggen. Nou, onder mens is dat heel erg gevaarlijk. Dan krijg je inderdaad dictator. Maar God, gemeente, mag dit doen en mag dit zijn. Hij is onze schepper en onze maker. Maar vergeet het nooit. Hij is tegelijkertijd de Vader van de Heere Jezus. Die in hem zijn heil, zijn vrede, zijn zaligheid bereid heeft. En daar stuwt alles heen. Naar de nieuwe hemel en aarde, waar gerechtigheid woont en waar zijn huis vol zal zijn. Daar stuwt ook de tijd heen. En in een hart dat zich leerde richt op hem, daar begint die vrede. Die vrede om ook de dingen van dit jaar los te laten. Te laten, achter te laten. De vrede om morgen een jaar af te sluiten. De vrede om als God het ons geeft, een nieuw jaar 2019 in te gaan. Maar ook de vrede om als het zijn tijd is, hem te mogen zien in volle heerlijkheid. Amen. Laten we gemeente die lofzang van Simeon ook gaan zingen, die we vinden achter de psalmen. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen gaan in vrede. De lofzang van Simeon, de beide coupletten. Willen we samen danken en bidden. Heer, wij komen opnieuw tot u in gebed om uw grote naam hartelijk dank te zeggen. En wij vragen u ootmoedig, mag dat licht, Heer, dat licht van uw vrede, van uw genade ook stralen, schitteren in onze harten en levens. Mag het door ons heen stralen, Heer, omdat het ook naar buiten toe merkbaar mag gaan worden. En hoeft het allemaal niet in grote dingen te zijn, Heer, maar juist in de dingen van het gewone dagelijks leven. Zoals ook bij Simeon eigenlijk. Merkbaar mag zijn wat er leeft in ons hart. Wie er leeft in ons hart. Wie het voor het zeggen gekregen heeft. Hem. Die de vredevorst is. En die kwam met zijn vrede. Om ook voor mij, voor ons, verzoening te doen. Zo, Heere, zo kunnen we verder. Deze zondag naar het kerstfeest. Maar ook morgen Oudejaarsdag. En beleven we als een overmorgen nieuwjaarsdag. En wat daarna voor ons ligt, wat wij niet weten, hoe het gaan zal. Heren, gaat u ons voor met dat licht. En blijf daarmee stralen, Heren. En wilt u ons ervoor bewaren. Dat wij door onze levenswijze, door onze dingen, steeds weer proberen om het te doven. Dat wij er ons van zouden afkeren. Hou ons vast, Heere, en leid ons. Ja, wil zo werken met die trekkracht van de Heilige Geest, van uw woord, Heere. Steeds weer naar u toe, om op u gericht te mogen zijn. Zo, Heere, mogen we elkaar als gemeente ook leggen in uw handen. Wij dragen elkaar aan u op, Heere. En we danken u ook voor alles wat u gegeven heeft, voor de vrijheid. Dat wij ook vandaag weer hier bij elkaar kunnen en mogen zijn. Wij bidden u ook, Heren, voor elkaar als er moeite is, als er zorgen zijn, verdriet. Dikwijls ook stil verdriet, Heren, wat we niet zo kenbaar maken, wat anderen allemaal niet weten of soms ook niet hoeven te weten. Maar Heren, het leeft wel en we mogen het ook voor u neerleggen. De dingen die spelen, die leven. En waar we mee zitten, waar we soms helemaal in dreigen vast te lopen. En zo, Heren, willen we ook aan u opdragen. De gemeenten die met name genoemd zijn, de heer Petersen, die wel weer thuis mocht komen. Maar die wellicht nog een grote operatie zal moeten ondergaan. Heren, wat kun je er tegenop zien? Maar als iets van die vrede waar Simeon over mocht zingen in ons hart mag leven. Want u bent toch dezelfde, Heren? En u kunt het ook vandaag geven, vandaag werken door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Dan zal het toch kunnen, Heer. Dan mogen we ons overgeven in uw handen. Dan mag het toch zijn, ook voor broeder Petersen. Gaan in vrede. We denken ook aan mevrouw Schotsman. Die moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u ook met haar zijn, Heren? En mag de benauwdheid wijken? Mogen er ook medicatie voor gevonden worden? Maar boven alles mag ze ook rust vinden in u, Heer. Wil ze ook zijn met alle die in de medische zorg, medische sector werkzaam zijn. Arts en verpleegkundigen geven liefde, wijsheid, kracht om het werk te kunnen en te mogen doen. Wij dragen ook de broeders van de kerkraad aan u op. Wilt u met hen zijn, samen met de dienaar van het woord. Geef hen ook alles wat nodig is in het leiding geven aan deze gemeente. In de verkondiging van het woord, vanaf de kansel, maar ook op de huis, tijdens huisbezoeken en club en verenigingswerk, alle die een taak hebben, Heren. Wij danken u nogmaals dat u broeder Han van Dam alle jaren door de liefde en de kracht gegeven hebt om de gemeentezang te begeleiden. En wij dragen ook Theo te Braak aan uw op die zijn plaats zal innemen. Ik wil ook met hem zijn, Heren. Dat u zo op zegenrijke wijze de gemeentezang mag begeleiden en het ook mag zijn tot de lof en de verheerlijking van uw naam. Want u zijn met alle zorgen nood in deze wereld, Heren. Er is veel gaande en er zijn ook de achterliggende tijd veel dingen gebeurd. Ontferm u, Heren, over ons en over de volkeren, over mensen in nood. Wil zijn met uw kerk, vervolgd en verdrukt. Houdt u ze vast, maar bewaart u ook ons bij uw woord. Wil zijn met uw volk Israël. Gedenk onze overheden. Geef ze alles wat nodig is om leiding te geven. Heren, zo leggen we alle zorgen en noden van mensen persoonlijk, van jongeren en van ouderen. En van de hele maatschappij en de kerk voor u neer. En we vragen u, Heere, kom met uw vrede, met uw genade, ook in onze harten en levens. En mag die doorstralen, ook in deze wereld. Leid en bewaar, vergeef het verkeerde, wij bidden het uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Zingen wij samen nog uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 73, vers 13. Gemeente, gaat er nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.